Goedemorgen allemaal. Ja, indrukwekkende beelden allemaal, hè? Ja, daar word je even stil van. Ja, God is goed en ik ben zo blij dat Gods beloften zijn ja en amen. Alle beloften Gods die er zijn, zijn ja en amen in Christus Jezus. Hoor ik amen?
Amen.
En dit waren veel beloftes aan Israël. Maar ja, u weet allemaal wat de geschiedenis van Israël. Hoe Israël daar was. En hoe de Messias, waar eigenlijk al de profeten van spreken, gekomen is. Ja, en dan staat het volk voor een keuze. Hè? Wie kiezen wij? En een heleboel mensen die waren enorm gezegend. Moet je denken aan de duizenden die gezegend werden door de Heer, die genezen zijn. Hij genas allen, staat er. Hij genas allen. En hij voedde allen. Wat was dat een geweldige tijd in Israël. Maar dan komt het moment waar het volk moet kiezen. En dan kiest de leiding. Die zegt, nee, kruisig hem. Wie willen jullie vrijgelaten hebben? Zegt Pilatus nog, ik wil mijn handen in onschuld wassen, want ik zie niks verkeerds in deze man. En dan zegt het volk, nee, geef ons maar Barabbas. En kruisig hem. En wat een verschrikking is dat geweest voor Israël. En tot op de dag van vandaag, gelukkig zijn er heel veel mensen, Joodse mensen, tot geloof gekomen. In onze eigen geschiedenis kennen we de vele Jacob Katz, geloof ik. Zo zijn er vele te noemen die de Heer wel hebben leren kennen. Ik kom zelf uit Dokkum en daar was een dominee Cohen. Nou, dat zegt al genoeg, hè? Ja. Hij is helaas door de Duitsers weggevoerd aan het einde van de oorlog. Maar het was heel duidelijk, hij had voor de Heer Jezus gekozen. En dan toch het lot van het volk dragen. Nou, broeders en zusters, ik wil beginnen met het woord van God te openen. Maar voordat we dat doen, wil ik een zegen uitspreken. Vader, dank u wel dat we hier samen zijn en dat we uw woord mogen openen. Heer, en dat die beloftes die u geeft, zijn voor ons heel persoonlijk ja en amen. Heer, help ons om uw woord te verstaan. En zoals Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Willen wij wandelen in uw woord. Heer, we willen uw woord, uw zoon, vasthouden. Heer, in een donkere tijd die hier op aarde is. Maar, Heer, we willen de wereld niet lief hebben. Maar u, Heer, u bent het lied van ons hart. Wilt u ons zo zegenen deze morgen? In Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil het over een moeilijk onderwerp hebben. Of eigenlijk ook wel weer een heel mooi onderwerp. Namelijk vergeving en genade. En we hebben allemaal die vergeving nodig. Hè? En eigenlijk zie je dat vooral in het Nieuwe Testament heel sterk uitgedrukt. Het Nieuwe Testament staat er vol van. Als we kijken naar de evangelie, dan horen we de Heer Jezus daarover spreken. En wanneer wanneer we dit onderwerp aansnijden, dan wil ik zeggen dat ik net zo zeer, of misschien nog wel meer, tegen mijzelf praat, als tegen u. Ja. Want het geldt voor ons allemaal. De een is niet beter dan de ander. Ik was pas geleden zo geraakt eigenlijk door door koning David, die dan aan het einde van zijn leven zegt, ja, maar de Heer heeft mij gezalfd met zijn geest, zodat ik een psalmist ben geworden in Israël. Hij heeft die openbaring gegeven, hij heeft die belofte gegeven. Hij geeft de belofte dat we daarin mogen wandelen. Maar het betekent niet dat je beter bent dan anderen. Hè? En dat had David wel door. Dat is genade. Maar we gaan de Bijbel openslaan. Voor zover u de Bijbel bij u hebt. Anders kunt u luisteren. En de eerste tekst die ik wil delen met u is uit Lucas. Lucas 17, de versen 3 en 4. En dat is een heel opmerkelijke tekst eigenlijk. Er staat, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Wees op uw hoede, als nu uw broeder tegen u zondig, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Vers 4. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Nou, ik weet niet of u dat wel eens meemaakt. Maar het begint met het eerste wat ik las. Daar staat wees op uw hoede. En eigenlijk in een andere vertaling, daar zeggen ze let op jezelf. En ja, eigenlijk als een broeder ons iets aandoet, dan moeten we erg gaan letten op onszelf. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Hij doet het toch? Nee, maar wij moeten op onszelf letten. En dat is erg belangrijk. En dan mogen we hem ernstig toespreken dat hij tot inkeer komt. Maar ja, zelfs als hij 7 keer dat doet op een dag, dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. Ja, hè? Ja, ik denk dan, oh, ik ben met mijn winkelwagentje tegen die auto gereden. Hè? Sorry hoor. En dan een half uur later, oh, ik met het insteken van een auto, heb ik uw auto weer geraakt. Sorry hoor. Ja, vergeef hem, vergeef hem. Maar dat heeft allemaal wel gevolgen natuurlijk. Hè? Kun je, ja, dat is een hele uitdaging. En dan zegt hier het woord van God, let op jezelf. Let op jezelf. Nou, we gaan naar iets heel bijzonders. Dat is namelijk Matteüs 18. En daar stelt Petrus de Heer een vraag in vers 21. Matteüs 18, vers 21. En daar staat, toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal ik mijn broeder die tegen mij zondigt, zal ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Ja, dat is, hebben we net gelezen, hè? 7 keer. Maar, en het is eigenlijk een hele goede vraag die Petrus stelt. Want ja, waar ligt de limiet? Hè? Wij hebben overal een grens, toch? Ja? En je moet je grenzen even bepalen. En nou, ik vind dat Petrus al heel ver gaat. Tot 7 keer. Nou, een redelijk voorstel. Maar dan zegt de Heer tegen hem, vers 22. Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal. Maar tot 70 maal 7 maal. Ja, even voor de snelle rekenaar. 490 keer. Ik denk niet dat het daarom gaat, om het snelle rekenen. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus van, er is geen grens aan je vergeving. En dan komt hij met een geweldig voorbeeld over het Koninkrijk van God. Ik lees dat voor. Daarom kan het Koninkrijk der Hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Broeders en zusters, in onze tijd dan gaat het om miljoenen. Echt om miljoenen. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. Dan gaat je huis, zelfs je vrouw en je kinderen, je auto, al je bezittingen, alles wat je maar lief en dierbaar is en dat kan de prijs nog niet betalen. En de dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Dat is mooi gezegd, maar ik denk niet dat hij het kon. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen. Ik ken maar één persoon waarvan gezegd wordt in de Bijbel dat hij innerlijk met ontferming bewogen was. Weet u wie dat is? Er is er maar één. Dat is de goede herder zelf. Die is bewogen met u, met mij, met ons allemaal. Hij kent ons ook door en door. En wat hij dan doet, hij liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Zeg maar 100 euro, hè, een dagsalaris, iets in die trant. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. En zijn mededienaar, die liet zich voor hem neervallen en smeekte: heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Je zult en je moet betalen. Ja, dat kan een schuld zijn, maar hoe los je het op? Hè? En dan als hij in de gevangenis zit, kan hij niks meer betalen. Ja, en ja, dan wordt de situatie alleen maar erger door eigenlijk. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Eigenlijk kijkt de wereld altijd mee, hè? Wat gebeurt er? Of je het nou beseft of niet. Je wordt bekeken hoe je met de dingen omgaat. En deze, ja, ik zal hem maar noemen de onbarmhartige knecht, zo staat het hierboven. Nou ja, die wordt bekeken door zijn mededienaren. Die wordt beoordeeld. En toen riep die Heer hem weer bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld, denk aan die miljoenen, heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. En dan staat daar aan het slot: zo zal mijn hemelse vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. We begonnen met: let op jezelf. En als ik dit stukje lees, dan denk ik: John, Heer, laat het mij niet overkomen. Want dit is een ernstige waarschuwing, broeders en zusters. Eigenlijk kun je het ook in het Onze Vader lezen. En vergeef ons onze schuld, gelijk wij hen vergeven. Ja, dat zijn serieuze dingen. Vergeving is een serieuze zaak. En een van de dingen die wij als christen, ja, wij zijn eigenlijk uit de wereld geroepen. Kijk, als je naar de wereld kijkt, in Genesis daar staat een voorbeeld van Lamech, wat eigenlijk hier door de Heer wordt aangehaald. En Lamech, die had Die begon al met twee vrouwen. Dat was, hij was de eerste die dat deed. En dan gaat dat verder dat hij zo wreed was dat hij zomaar mensen om niks bijna doodsloeg of liet lijden of bedreigde. Hè? En hij zou 77 maal wraak nemen. En de Heer Jezus die haalt dat aan. En die zegt nee, zo is het niet. Mijn koninkrijk is zo anders. En wij, ja, voor Israël was het eigenlijk zo geweldig. Die beloften waren daar. En wij zijn, denk ik, voor het merendeel heidenen uit de volken. En wij hebben deel gekregen aan dat geweldige heil. En dan moet je eigenlijk helemaal anders gaan denken. En dat is een grote, ja, toch een grote stap. Wij zijn helemaal anders dan de wereld. De wereld die zegt, je moet je recht halen. Je hebt daar recht op, dan pak het dan. Hè? Anders ben je koekoek en dan ben je niet goed wijs. Maar bij de Heer is het totaal anders. Hij is namelijk liefde. En hij is genadig. En hij wil dat wij eigenlijk ook een grote verandering in ons leven meemaken. En eigenlijk leven we daarom om door hem veranderd te worden. Wist u dat? Ja, hij wil graag dat wij lijken op zijn zoon. In zijn zoon zijn, als we straks onze ogen hier sluiten en ons aardse lichaam achterblijft. Het kan ook zijn dat we in een oogwenk worden veranderd hoor. Die kans wordt steeds groter, denk ik zelf. Maar normaal gesproken, zoals het altijd is gegaan, als je je ogen sluit, dan sluit je je ogen voor de wereld. Maar dan ga je een andere wereld in. En ik denk de eerste die je ziet, of het zijn engelen, of het is de engel des Heers, het is de Heer Jezus zelf. Die zegt, kom maar thuis. Ik heb plaats voor jou gemaakt. En dat is geweldig. Want daarvoor zijn we bestemd. Niet voor deze wereld. Deze wereld was wel voor ons bestemd. Ja. Want God heeft ons al bedacht. Voordat hij. Wist u dat? Voordat hij de wereld maakte. Dan heb ik het niet over miljarden jaren geleden. Want eeuwigheid is eeuwigheid. en dat kun je niet vatten in getallen of cijfers. Maar hij bedacht u en mij voor zijn zoon. Ja, want hij wil graag een geweldige bruiloft hebben. En ja, u mag daar deel van zijn. En ja, ik hou wel van een feestje, vooral als het feestje geen bijsmaak heeft. Hè? Hier hebben we alle dingen. Het is ook als je op vakantie gaat. Ja, aan alles komt weer een eind. Dat is hier zijn de dingen tijdelijk. En als je daarover nadenkt, ja, dat was mooi. Als je terugkijkt op sommige dingen in je leven, ja, dat was mooi. Maar je kunt er niet nog een keer over doen. Maar daar is het, onbezoedeld. Hè? Het blijft. En ik denk, daar verlangt mijn hart wel naar de blijvende goede dingen. En ik denk steeds meer. Ja, ik wil met u nog naar Marcus gaan. Want dat geeft ook nog enigszins licht op deze zaak. Vergeving. En dat is een hele bijzondere tekst. En dat is ook weer zo'n belofte, Tom, die je mee mag nemen. Marcus 11, vers 24. Daar zegt de Heer, daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het hebt. En geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. En dan vers 25, daar gaat het eigenlijk om. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft. Ziet u, daar heb je het weer. Vergeef. Tot 70 maal zingen Ellie en Rickert. Vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 70 maal. De Heer heeft met mij ook geduld. Het is een kinderliedje. Maar eigenlijk zouden we het iedere dag mogen zingen. Ja, laten we geduld hebben met de ander. En vers 26 zegt dan, maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. Het staat in een groot perspectief. Vergeven, het is eigenlijk, je gezindheid moet eigenlijk helemaal anders worden. We hebben geen wereldse gezindheid meer, maar als het goed is, de gezindheid van Christus. Dat hebben we nodig. Straks als we het avondmaal gaan nemen, dan is dat ook eigenlijk, ja, ik heb de Heer nodig. Ik heb de Heer zo erg nodig, want van mijzelf kan ik dit niet. Er is geen kans. Maar met de Heer is alles mogelijk. Ja, alles. Want er zijn geen grenzen bij de Heer. En dat geldt voor, ja, voor, ik zal straks nog een aantal voorbeelden u noemen. He, want het is goed om voorbeelden te hebben ook. Praktische voorbeelden. Van gewoon mensen van vlees en bloed die hier hebben rondgewandeld. Of nog wandelen. Maar ik vind dit een hele belangrijke tekst. Want het gaat ook over ons bidden. Als we gaan bidden, dan nader je tot de troon van God. En eigenlijk zou dan al het vuil, alles wat jou bezighoudt, wat jouw hart treitert, dat mag je loslaten bij de Heer. O Heer, ik wil hem vergeven. Ik wil deze, die persoon maakt het mij moeilijk, maar Heer, u wilt hem zegenen. Ik bid dat zijn ogen open gaan. Dan mag je pleiten voor die mens. En ik denk dat we daartoe geroepen zijn om dat te doen. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2 dat we een koninklijk priesterschap zijn. Nou, en wat doet de priester? Die is er voor verzoening. Ja, hij was ook mooi in het blauw. Ja, ik ben niet in het blauw. Maar hij was mooi blauw gekleed. En dat spreekt van de hemel. En wij zijn hemelburgers geworden. En dan mag je over verzoening spreken. En dan mag je verzoening bidden. En je kunt niet alles oplossen. We zijn maar beperkt. Maar God doet, ja, wij doen ons best en God doet de rest, zeggen ze dan alles. He, maar we mogen ons best wel doen. En zeggen, Heer, u kunt mensen veranderen. U hebt ons veranderd. Hij heeft ons toch uitgekozen. Ik heb mijzelf niet uitgekozen hoor. Nee, ik ben niet doen. Ik had allerlei plannen. Maar de Heer Jezus volgen was niet echt nummer 1 op de lijst. Helemaal niet. En pas als de Heer bezig gaat met je, ja, dan verandert er wat. En dan zit er nog een heleboel fout. Maar het kan niet schelen. De Heer vergeeft en hij gaat met je door. En dat is geweldig. Je mag jezelf ook, ja, als je altijd maar achterom blijft kijken, wat je allemaal hebt gedaan, ja, dan gaat het ook niet goed. We moeten niet verachteren in de genade, zegt de Bijbel. En als we dat wel doen, dan hebben wij een probleem. Ja, daar kunnen we even naar Romeinen 12, broeders en zusters. Het is zo'n belangrijk hoofdstuk. Het staat vol met hele goede tips voor ons. Hè? Kijk, het begint al hiermee. Ik pik er zo een aantal versen uit. Ja? Ik roep u er aan toe op, broeders, door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Ja, maar het is een offer, hè? Als je een offer bent, nou, dat betekent je kruis op je nemen en de Heer volgen. Ik lees vers 6 ook. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Maar het is God die het werkt in ons. En ik ben zo blij dat we allemaal daar verschillend in zijn. We hebben allerlei genadegaven gekregen. We mogen God daarmee dienen. Hup. En dan staat er in vers 11. Wees vurig van geest. Dien de Heere. En dan vers 14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Dat gaat over als je vervolgd wordt. Nou, vroeger in Oost-Europa, in de communistische tijd, dan waren er heel wat mensen die aan vervolging blootgesteld werden. En dan te bidden voor die officier die bij jouw huis komt en net je kinderen heeft geslagen. Of die jou meegenomen heeft naar de gevangenis. En dat zijn de uitdagingen. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. En dan zou je alles kunnen samenvatten in vers 21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het... Ja, niet door wraak, nee. Ik neem wel even wraak. En soms dan, ja, dan zeg je van, nou, die heeft dat echt wel verdiend, hè? Maar gij geheel anders, zegt de Bijbel. Gij geheel anders. En dit is best een punt. Het staat onze gebeden in de weg als er geen vergeving, geen vergevingsgezindheid is. Je zou Filippenzen nog na kunnen lezen, waar het gaat over de gezindheid van Christus, die in de gestalte van God. Hij besloot mens te worden. Ja, hij was in de hemel. Het was een grote stap om mens te worden. Daarmee heeft hij de vloek die op ons was verbroken. En dat heeft hem alles gekost. We hebben net over het bloed van Jezus gehad in de voordienst. Ja, maar zonder dat bloed was er geen vergeving voor ons. De schuld is betaald. Jouw schuld is betaald. En dat is veel dieper dan alle oppervlakkige dingen die wij tegenkomen. Nou, een van die dingen waar ik het... een van de voorbeelden die ik wil noemen is het leven van Corrie ten Boom. Misschien wel bekend. Kwam uit Haarlem, maar zij werd opgepakt. Kwam in Boegenwald terecht met haar zus. En haar zus is daar overleden. En daarna, zij overleefde op wonderbare wijze, ze overleefde de oorlog. Nou, prijs de Heer, want de Heer had haar geroepen om een getuige te zijn van de genade van God. En dan op een van die bijeenkomsten die zij had, komt een Duitser naar voren. En die Duitser is de kampbeul van Buchenwald. En hij is dan ook tot geloof gekomen. En dan, ja, dan is daar de herkenning. Hè? En dan is er het eerste gevoel van, oh nee, hè? Oh nee, niet die man. Hè? Maar dan bidt zij om kracht van de Heer. En die man komt op haar af met zijn hand uitgestoken. En zij zegt: welkom, broeder. He, de Heer heeft jou vergeven. Je bent nou een broeder van mij geworden in Christus. De Heer vergeeft. En wat Corrie dan beschrijft is dat er een ongelooflijke blijdschap haar deel wordt. Ja, kunt u het begrijpen? Ik heb zoiets niet meegemaakt. Ik hoor dat dus van Corrie ten Boom. Maar dan is er een onbeschrijfelijke blijdschap. En later wil ze dat die blijdschap eigenlijk wel terug hebben. Weer zoiets. Nee, maar het is eenmalig. Maar het is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, ik keek een keer naar een EO-documentaire, ook over vergeving ging dat. En dat speelde zich af in Liberia, met een hele rare generaal, die noemde ze generaal Butt Naked. Nee, die liep dus zonder onderbroek, om het zo maar te zeggen. Een enorme gewelddadige man. Hij had 25.000 mensen vermoord. En er moet een broeder die de Heer zegt tegen hem van: ga naar die generaal toe en zeg dat ik zijn zonde wil vergeven als hij buigt voor het kruis van Jezus Christus. En dan, ja, dan met angst en beven in zijn benen, maar hij weet, de Heer zegt het, ik moet het doen. En dan moet je eerst langs de bodyguards van de generaal. En de bodyguards, dat zijn geen lieve jongens. Maar de Heer geeft genade. Een van de bodyguards gaat naar boven, naar de generaal toe. En hij zegt, iemand moet u spreken met een boodschap van God. Hoe? Nou ja, het kan zijn, nou schieten ze me dood. Want mensenlevens tellen niet. Maar de generaal zegt, kom maar. En hij gaat naar boven toe, naar het vertrek van de generaal. En dan vertelt hij van het kruis van Golgotha, dat ook voor de generaal daar is. En de generaal die valt op zijn knieën en zegt, ik wil vergeving hebben voor wat ik heb gedaan. Ik wil het rein hebben met God. En dan doet God een geweldig groot wonder in het leven van de generaal. En weet u, dat is het verbazingwekkende. Het maakt, wij denken aan een grote zondaar, kleine zondaar enzovoort. We meten dat af. Maar voor God zijn we allemaal zondaar. We derven de heerlijkheid van God, zegt de Bijbel. En deze generaal, die wil dan eigenlijk ook anderen vertellen hoe verschrikkelijk hij is geweest. Hij gaat naar dorpen toe waar hij die alle mannen heeft uitgemoord. En daar komt die generaal weer. En dan zegt hij, ja, ik wil tot jullie spreken. Ik heb dit en dat gedaan. Maar willen jullie mij vergeven? Zegt hij dan. En dan komen de mensen. En eigenlijk gebeurt er dan weer een wonder. Want de angst voor deze man valt weg en het wordt een broeder in Christus. Weet u, dat is het grootste wonder wat je kunt meemaken. Hij was een vijand, maar nou niet meer. En hij heeft dit gedaan, ja, we kunnen niet meer terug, dingen kun je niet meer terugdraaien. Maar je kunt wel iets in een totaal ander perspectief, het was toen. Maar nu heeft God een wonder in zijn leven gedaan. En dat wonder hebben we allemaal nodig. Ik denk ook aan een vrouw. Zij had één dochter, een geweldige dochter. begaafd in van alles en nog wat, goed op school. En op een dag, dan is er een dronken vrouw en die rijdt haar dood. En het verlies is heel groot. En die vrouw wordt opgepakt, ja, en schuldig bevonden en in de gevangenis gezet. Eigenlijk krijgt ze 25 jaar, een hele lange tijd moet ze zitten. En dan besluit de moeder van deze dochter, die wil contact met haar opnemen. De eerste keer is dat heel moeilijk, maar ze blijft volharden. Ze blijft haar bezoeken. En wat er gebeurt, is dat ze vrienden worden. En zij bekeert zich. Ze komt van de alcohol af. Ze wordt een vrij mens door de genade van God. En aan het einde van die opnames hier, dan deze twee vrouwen samen Amazing Grace zingen. En dat is het grote wonder wat God wil doen met je vijanden, met degene die je dat hebben aangedaan. Het laatste voorbeeld, dat was van Billy Graham. De conferentie in Amsterdam, daar was een vrouw uit Zuid-Afrika. En die vrouw getuigde wat haar was aangedaan door de Zuid-Afrikaanse politie. Die had haar zoon gedood. En ik vind het, ja, ik schiet bijna altijd vol als ik het verhaal hoor. Of vertel. En dat zij zei van, ik heb iemand nodig om mijn liefde aan te geven. Mijn zoon is er niet meer. Maar toen tijdens die rechtszaak ze hadden zo'n een tijd van verzoening, nationale verzoening vanwege alle dingen die waren gebeurd. Toen waren ze bij de rechter en toen sprak die vrouw en toen was de politieman daar. En toen zei ze, ik heb echt iemand nodig om mijn liefde aan te geven. Mijn zoon is er niet meer. Maar wil jij, politieman, dan mijn zoon zijn? Zodat ik, ja, iemand heb om lief te hebben. Iemand heb om voor te zorgen. Iemand heb om voor te bidden. En dat maakt een diepe indruk. Dat doet vergeving. Ik denk, wij als kinderen van God, we moeten de waarschuwing die we gelezen hebben. Let goed op jezelf. Hoe is het met mijn hart? Is mijn hart rein voor God? Dat God tot mij kan spreken? Dat ik kan bidden? Met die geweldige beloftes die daaraan vasthangen. Het is een hele uitdaging. God verandert mensen. En je hoeft niet te zeggen, nou is alles fout met mij. Nee, wij mogen streven. Nee, ik wil meer van de Heer Jezus. Ik wil vurig zijn van geest. Heer, help mij dat er ruimte is bij mij. Ik wil naar u toe gaan, dat werkelijkheid mag zijn in alle dingen van mijn leven. En dat ik als een priester eigenlijk in het blauw mag lopen hier, als een hemelburger. Omdat ik weet, ik ga straks naar de Heer toe. Dat is mijn bestemming, om bij hem te zijn. Wij zijn nou de gemeente van Jezus Christus. En Gods plan is dat wij gelijkvormig aan hem worden. Ik kan alleen maar bidden voor mezelf. Heer, help mij dat zo mag zijn. Amen. Heel kort. Help mij dat het zo mag zijn, Heer. Ik kan het niet. Maar er staat een geweldige tekst in Filippenzen. Dat zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij kan het wel. In mij. In ons allemaal. En we moeten niet verachteren in de genade. Want als we verachteren, gaat het mis, broeders en zusters. Let op elkaar daarop. Dan gaat het mis. He, en dokters zeiden, we hebben een zuurgraad. We moeten geen zuurkruiden worden. Want als, dat schijnt heel nauwkeurig te moeten zijn. Dat je zuurgraad goed is in je lichaam. Als dat te veel of te weinig is, dan word je ziek. Dan word je echt ziek. Dat moet je niet hebben. We moeten niet verzuren, broeders. Nee, we hebben de genade van de Heer nodig. En dat is een geweldig grote genade. En we hebben hem net, ja, hoe groot zijt gij? God die ons gemaakt heeft, hij heeft ons bestemd voor de bruiloft. En bestemd voor de hemel. En bestemd om zijn zoon hier te vertegenwoordigen. Wij zijn nou de ambassadeurs. Broeders, wees gezegend daarmee. Amen.
Amen.